En there were two. Een goede avond. Je luistert naar Achter de Feiten. En het is de week van de zorg. En velen onder jullie kennen misschien dat schrikbeeld wel van je ouders naar een rusthuis te moeten brengen of een woonzorgcentrum. Weinig mensen voelen zich daar goed bij, maar soms moet het, hè, omdat je moeder of vader het echt niet meer alleen trekt of een gevaar wordt voor zichzelf. En jij hebt je job en je hebt misschien nog de kinderen. Tenzij je beslist om mantelzorg te geven. Voor je naaste zorgen, langdurig en onbetaald. Vroeger deden we dat allemaal, onze grootouders toch. Vandaag is dat minder evident. Onze ouders worden namelijk ook ouder. We zijn vaak tweeverdieners. Maar toch, 9% van de bevolking doet dat, mantelzorg. En hoe gaat dat dan? Wat offer je ervoor op? Wat krijg je ervoor terug? Karel Vroomans uit Lommel, goedenavond.
Goedenavond.
Jij zorgt met je broers en zus voor je moeder, sinds je vader er niet meer is.
Ja.
Dat is nu al 1,5 jaar.
Dat klopt ook.
En ze is ook dementerende.
Ja, Alzheimer heeft ze.
Ja. En toch hebben jullie beslist, we gaan er zelf voor.
Is ook een stukje haar persoonlijke keuze. Want ik denk als het dan de kinderen moest liggen, dat het misschien beter zou zijn dat ze naar een rusthuis zou gaan.
Maar zij wou echt niet.
Nee, mijn moeder is ook iemand die is graag omringd door mensen en zo. Maar goed, en dat begrijp ik ook wel. Als je ergens meer dan 50 jaar woont om dan die woning te verlaten, dat is toch een redelijke drempel. Dus,
ja, ik denk dat bijna geen enkele... Ik ken de cijfers niet. Ik ken natuurlijk ook wel oudere mensen die zeggen van goh, laat mij maar naar een woonzorgcentrum gaan. Ik heb er zelf zin in. Maar ik denk toch de meerderheid heeft daar niet echt veel zin in. En soms moet het. Maar jullie hebben dat toch... Jullie hebben naar haar geluisterd.
Toch getracht om daar naar te luisteren. Het heeft ook wel gezorgd voor toch wel wat conflicten tussen broers en zussen. Omdat er zijn toch wel wat meningsverschillen. En om uw moeder te overtuigen of al dan niet te overtuigen.
Want jullie zijn met vier.
Dat brengt dat ook mee.
Drie broers, één zus.
Met vijf.
Je hebt drie broers en één zus.
Ja.
Inderdaad, iedereen op dezelfde lijn krijgen. Daar zullen we het straks even over hebben, want inderdaad, dat zorgt wel voor wat spanning. Ja. Maar je vader had wel altijd voor haar gezorgd en plots valt dat dan weg?
Ja, wel, wij hadden al gezien dat ons moeder toch wel wat dementerend was, veel vergat, sommige handelingen niet meer aankon. Maar dan hebben we achteraf gemerkt dat inderdaad ons vader daar toch redelijk veel van opving. Die coverde elkaar toch redelijk veel. En dan is ons vader, die nog eigenlijk heel goed was, heel helder, fysiek ook nog heel goed, toch plots weggevallen.
Onverwacht overleden. En dan moet je je helemaal organiseren als je met vijf bent. Jullie zitten in een rotatieschema om haar op te vangen. Maar ze heeft ook nog een zorgkundige in huis en ze gaat naar de dagopvang,
ja,
dat wel.
Ze gaat ook nog naar de dagopvang. Dat was ook een drempel voor haar, want alles wat verandering was, was een drempel voor haar. Dus ook die dagopvang, dat was ze niet voor, zeker in het begin. We hebben haar dan toch kunnen overtuigen van probeer dat een keertje. En daar is ze nu heel blij mee. Ze heeft daar ook contact met andere mensen, die doen al eens een paar activiteiten. Ja. Dus daar is ze ook heel gelukkig mee.
Ja, en dat ontlast jullie natuurlijk ook een beetje.
Ja, dat ontlast ons heel veel ook, want 3 dagen per week had ze dan nu naartoe. Ja. 2 dagen per week komt er ook een zorgkundige, een halve dag, die ook toekijkt op haar persoonlijke verzorging. Het wassen, zorgen dat ze ook zuivere kleding aan heeft, want dat was ook wel een puntje van...
Ja, op de lange duur gaat het niet meer zo vlot, hè?
Nee.
Wat vang jij allemaal op?
Sowieso ga ik met haar winkelen. Want ook die dingen, dat kan ze niet meer. Fysiek kan ze het wel, maar ze weet niet meer wat ze moet meebrengen. En ze heeft dan wel een briefje, maar dan ziet ze de zaken in de winkel van heb ik dat nog, neem dat maar mee, heb ik dat nog, neem dat maar mee. En dan kom je op een gegeven moment tot de vaststelling van er staan nu al 10 potjes mayonaise, er staan een hele hoop botervlootjes. Ze brengt iedere keer datzelfde mee. Dat hebben we dan toch op ons genomen van kijk, we moeten samen met haar naar de winkel gaan om die dingen te doen.
Ja, maar je bent er ook wel echt dagelijks mee bezig, hè? Want je gaat ook dagelijks langs bij haar.
Uh, toch 3 keren per week, soms 4 keren per week. Ja. Dat gebeurt. Normaal gezien had ik nu daar geweest. Nee, dat is niet erg. Ja. Maar daar steek je inderdaad toch redelijk wat tijd in ook. Ja. Nu hebben we de winterperiode gehad, dan is het sowieso ook toch wel wat kalmer. Maar ook bij mijn moeder is nog een vrij grote tuin. Die moet onderhouden worden, dus dat zijn ook mijn broers die daar ook heel veel tijd in steken. Er gaan alles wat zaken stuk. Dat moet allemaal gerepareerd worden, gezorgd dat die zaken gerepareerd worden. Ja. Dus dat komt toch wel redelijk wat bekijken.
Dat geloof ik. Iets meer dan de helft van de mantelzorgers die nog werken, vindt de zorg die erbij komt belastend tot zeer belastend, las ik in een onderzoek. Jij bent ook 4/5 gaan werken.
Ja.
Want het komt er allemaal maar bij natuurlijk. Hè?
Ja, dat is ook.
Ja, ja, vond je dat moeilijk om te doen?
Nee, op zich niet. Het is een zorg die je hebt voor je ouders. Ze hebben nu in het verleden ook veel gegeven, dus ik vind het niet abnormaal dat je de dingen voor terug doet. Dus in die zin is het eigenlijk met plezier gedaan.
Ja. Had het aan jou gelegen? Had je dan... Dat is een moeilijke vraag, Karel, ik snap dat. Hè. Je mag die ook weigeren. Had je dan toch voor een woonzorgcentrum gekozen?
Ik wel, ja.
Voor jezelf, maar voor je moeder bedoel ik.
Voor mijn moeder ook.
Ja?
Ik respecteer de keuze van mijn moeder, maar als ik kijk naar wat voor persoon mijn moeder is, die heeft graag mensen rondom haar, die heeft toch wel wat moeite om alleen te zijn. Dus ik denk dat ze daar op haar plaats zit. Daar heeft ze ook haar verzorging. Dan kan ze deelnemen aan activiteiten.
Dan zijn er nog die broers en zussen waar je rekening mee moet houden natuurlijk.
Ja,
die hebben ook een mening.
Ja.
En dat is een emotionele mening, een emotionele keuze natuurlijk.
Ja. Plus, en dat mag je toch niet onderschatten, het financiële aspect. Ik bedoel, een woonzorgcentrum is niet goedkoop.
Nee, daar gaan we het straks ook over hebben. Mantelzorger, hoe duur valt jou dat uit? Na Bananarama. cruel of niet, laat die zomer maar komen. Ik heb het gehad met die regen, echt waar. Maar goed, ik ben sowieso niet de enige. Bananarama, Cruel Summer. Even kijken wat dat op de weg geeft. 20 minuten file rijden op de binnenring rond Brussel van Groot-Bijgaarde tot Jette door een ongeval op de rechterrijstrook. En er is nog hinder op de E40 van Brussel naar Gent ter hoogte van Merelbeke.
Radio 1. Achter de feiten.
In Achter de Feiten praat ik met de mensen die met hun twee voeten in de actualiteit staan, die de actualiteit meemaken. Het is de week van de zorg en bij mij zit Karel, die is mantelzorger voor zijn moeder. Maar wat we soms wel eens vergeten is dat ook de omgekeerde richting bestaat. En dat is mantelzorgen voor je kind. Daar gaan we het zo dadelijk ook nog over hebben. Karel, even verder met jou, want ik zei het daarnet al, je zorgt voor je moeder. Mm-hmm. Niet iedereen vond dat misschien een heel aangenaam idee dat ze niet naar een woonzorgcentrum ging. Je hebt een zus en nog drie broers. Ik zou jou heel even eens willen laten kennismaken met Annemie Peters, presentatrice hier ook op Radio 1. En vorig jaar presenteerde ze het programma 50-50. Ze had haar zus in de studio uitgenodigd om te praten over de zorg die haar zus op zich nam voor in hun ondertussen overleden moeder. En je hoort Annemie, die haar zus een toch wel kwetsbare vraag stelt.
Ik woon in Antwerpen, lekker ver weg. Zus, neem je mij dat soms kwalijk? Dat ik in mijn wagen stap en weer weg ben?
Het feit op zich niet. Ik snap dat dat praktisch niet haalbaar is om daar elke week te staan. Maar ik had meer, denk ik, en zeker in het begin emotionele steun verwacht. En die kwam ook niet. Zo is de vraag van, lukt het wel? Of bel eens, of dat je zelf eens belde. Nu, dat is, na de dood van mama, is dat gelukkig een beetje veranderd. Maar
rijkelijk laat.
Dat was het, ja. Dat was het moeilijkste,
ja,
vond ik.
Ja. En snap je dat wij het niet snappen, wat er thuis gebeurt?
Ja, omdat van, ja, ik denk omwille van de afstand, ik snap dat wel.
Ja.
Je moet er echt dagelijks in zitten, denk ik, om te beseffen wat het is.
Ja, Karel, is dit herkenbaar? Want als je met vijf bent, hè, vijf kinderen, dan kan je niet allemaal evenveel werk verzetten. Hè? De ene heeft misschien nog wel kinderen die thuis wonen, de andere niet. De ene woont ver, de andere dichtbij.
Ja, dat klopt ook. En persoonlijk woon ik ook niet heel kort bij mijn moeder. Dus dat is zeker een vaste opgave.
Hoe lang moet je rijden?
Dat is toch een half uurtje rijden, ja, dat ik daar ben.
Ja, en dat zo'n 3-4 keer per week?
Ja, ja. Ja. En dan nog eens een half uurtje terug. Dus ja, maar goed, het is en blijft uw moeder, hè, waar daarvoor moet gezorgd worden. Dus,
ja, maar hoe zit dat met die... Want ik kan me inbeelden, je moet de zorg verdelen.
Ja.
Maar niet iedereen heeft evenveel handen om te dragen?
Dat is één, maar eigenlijk de grootste problematiek die wij toch gezien hebben is ook de erkenning van de ziekte. Je bent met vijf verschillende personen. Niet iedereen ziet die ziekte hetzelfde. Iemand die dementerend is, die kunnen op sommige vlakken ook wel zaken verbergen of algemene antwoorden geven. En als je zegt van, goed, ik ga een zondag op bezoek en je zit daar een paar uurtjes, ons moeder kan daar perfect normaal lijken. Ik bedoel, en als je daar vragen aan stelt, dat kunnen perfect normale vragen lijken. Maar als je ze dan kent, dan weet je van, het klopt niet wat je hier vertelt. Je vertelt hier je eigen verhaal, maar eigenlijk klopt dit niet. Soms vraagt ze nog wel eens iets terug opnieuw. Maar als je je daar verschuilt achter het feit, ja, ze is plus 80, dat kan wel eens zijn dat ze iets vergeet.
Dus ook maar wat is dan de moeilijkheid tussen de kinderen?
De moeilijkheid tussen de kinderen, ja, is het wel zo erg. Er is iemand van de vijf die tot voor kort niet wou inzien dat ons moeder dementerende was.
Mm-hmm.
Ja, en dan heb je wel een probleem. Hè? Ik bedoel, iemand die dementerend is, die weet alles niet meer. Die vergeet...
Het kan soms gevaarlijk zijn om haar alleen te laten.
Dat klopt ook. We hebben zelfs in het begin een paar kleine brandjes gehad, met elektrische kaarsen die dat ze dan vond, die dat ze toch moest aan gaan steken met een lucifertje.
Maar hoe los je dat dan intern op? Want ja, dat is niet gemakkelijk, hè?
Nee, dat heeft...
Ik hoor Annemie ook zeggen, ja, je was er emotioneel misschien te weinig. Ik hoor de zus van Annemie zeggen, je was er emotioneel te weinig. Ook daar is iedereen anders in. En het is een emotionele kwestie.
Ja, ja, dat klopt ook. Eigenlijk zijn we met vier die vrij goed met elkaar overeenkomen. En we kunnen ook de zaken vrij goed regelen. Er is er eentje bij. Bijvoorbeeld, we hebben een beurtrol afgesproken, zeker kort na de dood van ons vader, van wie gaat, aanvankelijk was dat bij ons ma slapen ook, de nacht doorbrengen, omdat we niet wisten hoe gedraagt ze zich s'nachts. Ja, en dus dan eentje die zegt, ja, ik doe niet mee. Ja, dat is sowieso ook al een belasting. Ja. We hebben dan overgeschakeld naar een avondbezoek om dat te wisselen. Ja, en dan is er eentje bij die dat zegt van, ja, ik ga als ik hoesting heb. Ja.
Dat is moeilijk, hè?
Dat is moeilijk.
Ja. En je kan de ander ook niet verplichten, je kan dat niet in een contract gieten.
Nee, dat is ook. Dus ieder moet daarin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat is soms wel moeilijk, ook na uitvoeren van taken. Ik bedoel, we gaan er niet met de meetlat naast staan of met de weegschaal om te zien wie doet wat en doen we allemaal evenveel. Maar je kunt u toch wel vragen stellen bij een aantal zaken van... Ja. Hoe zit het met die balans?
En ben je uiteindelijk blij met wat je doet?
Want ik ben blij met wat ik doe en ik ga het zeker niet afwegen. Ik heb er ook geen probleem mee als ik bij wijze van spreken alles 100% zou moeten doen.
Echt waar?
Echt waar, ik bedoel, het is uw moeder, ze heeft u op de wereld gezet en dan moet je zorg voor dragen.
Same, don't forgive me for it. Yeah, let me take all the blame. But if there's a chance to touch your heart again, I'll repeat myself till I lose count of this thing. Hear me sing. Oh, I've heard what they say about you. Now, don't need an explanation of what would be true.
Balthazar en Halfway. Mantelzorgers, daar hebben we het over in Achter de Feiten. Met mantelzorgers bij mij in de studio. Karel die zorgt samen met zijn broers en zus voor zijn dementerende moeder. Maar er is ook de omgekeerde richting. Dat durven we misschien wel eens te vergeten. Omdat het minder vaak voorkomt natuurlijk. Het is de andere weg. Vrouwke Kozaert uit Kortrijk, goeie avond.
Goeie avond.
mantelzorger zijn voor je eigen kind. Je hebt 3 kinderen, 2 zonen van 16 en 19 ja. en een dochter, Marie, van 17.
Dat klopt.
En je bent mantelzorger voor Marie.
Voor Marie, ja.
Welke zorg heeft ze nodig?
Ons Marie is een meisje met een mentale beperking, een autisme, die eigenlijk heel veel zorg nodig heeft. Die eigenlijk, ze is 17, maar ze functioneert op de cognitieve leeftijd van 5. En de emotionele leeftijd van 1,5.
En dat zal altijd zo blijven?
Dat zal altijd zo blijven, dat weten we ondertussen ook zo.
Hoe komt dat binnen?
Aanvankelijk, als je beseft van we hebben een zorgenkind, dan is dat even van wow, alles is weg, ik weet het niet meer, wat komt er nu op ons af? Alles idealen, onze dromen, dat leek echt heel ver weg.
Dat lijkt mij een rouwproces.
Dat is een rouwproces. Manu Kersen zegt ook, het hebben van een zorgenkind is eigenlijk levend verlies, zegt hij. Maar gaandeweg vind je toch je weg. Hey, ons Marie is ook wel een hele sterke, vrolijke meid die ons eigenlijk meeneemt op haar pad. En als je voelt van, we laten ons oorspronkelijk pad los en we laten haar weggaan en we zien waar zij gelukkig is, dan kom je wel ergens op een andere plek, dat je ook niet voor ogen had, maar die toch ook wel oké is.
Ja.
Nu kan ik dat zeggen omdat ze 17 is. Als ze 3 was, was ik compleet in paniek.
Hoe lang heeft dat geduurd?
Toch tot eigenlijk dat ze eigenlijk, ja, de secundaire school, dat duidelijk werd dat ze niet kon lezen, niet kon schrijven. Dat ze, maar dat voor haar ook wel oké was. Zolang als ze klein zijn, stimuleren ze, wil je ze naar de volgende stap. Forceren ze eigenlijk ook een beetje uit, of omwille van het goed willen doen. Maar op het moment dat we dat loslieten en dat zij gewoon Marie mocht zijn, was het voor ons ook wel en voor haar ook wel een stuk aangenamer, denk ik.
Beetje loslaten.
Ja, ja, ja.
Nu, buiten de zorg aan zich staat er ook nog een pakket aan praktische regelingen
ja,
dan. Hè.
Dat klopt.
Een school zoeken, instelling misschien, bijstand enzovoort. Ja. Dat is een hele nieuwe wereld dat je moet gaan ontdekken.
Ja, en waar je heel vaak ook alleen staat. Want je wordt niet herkend als mantelzorger. Je wordt ook niet herkend van... Hey, als Marie heeft geen zichtbare beperking. Zit niet in een rolstoel, heeft geen syndroom van Down. Dus je ziet het er niet aan. En het feit dat het zo'n onzichtbare beperking is, komt er ook niemand eens langs om te zeggen, je hebt daar recht op of daarop recht op.
Je moet het allemaal zelf gaan
allemaal
uitzoeken.
Allemaal zelf gaan zoeken. En dan moet je nog tegen instanties gaan vechten die eigenlijk vinden dat je overdrijft of dat je wil profiteren. Dus dat is je moet sterk staan in je schoenen en het voelt echt als bedelen aan, terwijl dat je eigenlijk wel rechten op hebt. Dus dat is een hele lastige.
Het is ook, want je werkt nog ondertussen.
Ja, ja.
Je werkt voltijds.
Ja.
Mag ik dat is onwaarschijnlijk. Maar ze zit natuurlijk tijdens de week in een zorginstelling. Sinds haar 9e, dacht ik.
Ja, maar ik heb mijn werk ook nodig om te overleven. Want als ik enkel de zorg heb voor Marie, dan... Ja, dan heb ik ook... Dan is mijn stukje vrouwke zijn ook helemaal weg.
Ja, het is kiezen tussen volledige zelfopoffering langs de ene kant en toch een eigen leven kunnen leiden ook. Dat is voor
en
jou heel duidelijk.
Ik heb ook wel moeten leren om inderdaad ook wel die keuzes te maken voor mezelf. Ik hoorde het gisteren ook bij Sophie Lemaire en iemand die zei van... Eigenlijk
zij had het over de brede zorg.
Ja, eigenlijk is het een zuurstofmasker dat je moet opzetten. Nee, we zetten heel vaak een zuurstofmasker bij ons Marie in de eerste plaats. Maar eigenlijk mag je niet vergeten jezelf je zuurstofmasker op te zetten. Ja. Want als jij crasht, dan heeft zij niemand meer.
Dat geldt eigenlijk voor elke ouder.
Voor elke ouder,
maar
voor elke mantelzorger ook wel. Ik bedoel, ook... En dat vergeet je in het begin wel. En voel je je heel erg schuldig over...
Dat ze naar een zorginstelling gaat tijdens de week?
Ja, de slechtste moeder ter wereld op dat moment.
Och, echt?
Maar nu weet ik dat ze die structuur nodig heeft en dat ze daar goed is, dat haar tweede thuis is.
Ja.
En ik heb ook nog 2 zonen, hè.
Je hebt inderdaad... Want
en die zijn heel vaak vergeten in het verhaal ook wel.
Wat zeggen zij daarvan? Hoe reageer je?
Zij zijn fantastisch. Ja. Ik heb altijd gedacht dat ik de rekening ging krijgen... Ik ben daar heel bang voor geweest. Eigenlijk in de 9 jaar dat we Marie thuis gehouden hebben, heb ik hen heel vaak tekort gedaan. Maar zij zijn daar heel loyaal toe naar hun zus. Ook omdat we ook wel geleerd hebben om een aantal dingen met Marie te doen en ook een aantal dingen zonder, om ook effectief exclusieve tijd voor hen te hebben. Maar ik heb ook wel geleerd van oudere mantelzorgers. Dus je moet van elkaar wel leren en dan lukt het wel eigenlijk.
Dat lijkt me inderdaad heel erg een grote steun in de rug om met elkaar
te
praten.
Absoluut.
Bestaat er zo'n mantelzorgcommunity?
Goh, Er bestaan wel verenigingen, maar het feit dat Marie ook geen duidelijke diagnose heeft en zo, is niet altijd even makkelijk. Alhoewel dat ik wel veel steun gevonden heb bij Magenta. Dat zijn eigenlijk workshops voor zorggezinnen, ja, waar eigenlijk de zorg op tafel ligt en niet de diagnose. En het kunnen delen van verdriet, maar ook kleine gelukjes, ook, ja, belangrijk, heeft zorgt voor heel veel, ja,
want
dingen.
Daar moeten we het ook over hebben, want de zorg, mantelzorger zijn, is niet alleen kommer en kwel natuurlijk.
Niet.
Dat is ook heel mooi om zo dicht bij de mensen te zijn die je graag ziet en te kunnen blijven zijn.
Het is zoals Karel zegt, bij hen is het zijn mama, bij ons is het ons dochter. Dus we willen ook niet anders dan voor haar zorgen uiteindelijk.
Ja. Kunnen jullie wel eens een weekend overslaan? Ik weet, want je ziet daar enkel in het weekend,
ja,
Vrouwke. Karel, kan jij ook wel eens een week zeggen van, goh, nu even niet, mama?
Als dat moet, natuurlijk. Maar dan moeten er afspraken gemaakt worden met de broers van, goed, hoe vangen we dit op?
Ja, dat kan misschien, jullie kunnen het wel van elkaar
zo,
overnemen.
Want mijn broers doen ook taken en die gaan soms ook wel eens een weekend weg of een week weg. Maar dan moeten we weer andere afspraken maken. Ik bedoel, ja, wat dat betreft verstaan we elkaar eigenlijk toch wel redelijk goed.
Vrouwke, dus, bij jou is dat moeilijker. Je kan niet zomaar een babysit bellen.
Nee, dat wordt gênant op de duur, want onze jongens zijn ook thuis. Mm. Ook zij, ik wil ook wel niet dat zij thuis blijven van een vijf omwille van een zus. De grootouders zijn er ook, maar mijn schoonmama is in november gestorven, dus je voelt ook wel dat netwerk kleiner wordt. Mm. Maar zij kan in principe wel ook in de voorziening verblijven.
Doe je dat wel eens?
Met een heel groot schuldgevoel.
Ja?
Ja. We doen het eigenlijk alleen maar als wij op reis zijn, bijvoorbeeld, dan doen we het. We zijn in de Krokus, ja, gaan skiën, dan is ze daar verbleven, omdat het niet anders kan, maar ook omdat het voor ons eigen ding. We hebben voor onszelf uitgemaakt dat we het één keer per maand hoe dan ook zouden inplannen, maar we kregen het alle twee niet voor ons hart.
Nee, maar dat lijkt me zo moeilijk voor, ja, een ouder om dat te beslissen.
Ik loop ook verloren tijdens die weekend. Als ze er niet is, dan loop ik eigenlijk verloren, denk ik. Oh.
Ja. Nu, Karel, jij zorgt voor je moeder en jij weet, als het leven verloopt zoals dat meestal gaat, dan overlijdt zij op een dag en stopt de zorg. Vrouwke, bij jou stopt die zorg niet, hè?
Nee. Hoe? En ik ben daar eigenlijk wel heel bang voor.
Ja?
Ik ben bang om zelf, de gedachte dat ik er op een dag niet meer zal zijn, en zij wel, maakt me eigenlijk wel angstig, want dan moet de zorg doorgegeven worden. Het wordt ook nu al voor een deel doorgegeven, hè? Maar die gedachte schuif ik heel ver weg van mij.
Ja. Hoe lang denk je dat je dit volhoudt? Heb je daar enig idee van?
Levenslang. Haar leven lang. Ja. Ja, dat moet. En dat zal ook wel zo zijn. Ja.
Kijk, we bellen zo dadelijk met Norma. Nu we het toch over mantelzorgers hebben. Norma, die heeft op een gegeven moment beslist van, goed, ik ga voor mijn vader zorgen. We zijn 25 jaar later. Haar vader is 103. En Norma is nog steeds voor haar vader aan het zorgen. Dat is voor Namo Loco.
You by. We'll be right back.
Familiar Feeling van Moloko. Je luistert naar Achter de Feiten. Tot 8 uur vandaag. Mantelzorgers bij mij in de studio. En ook eentje aan de lijn die hier normaal zou zitten in de studio, maar ze kon niet, want ze kon haar vader niet alleen laten. Norma de Jager uit Evergem. Dag Norma.
Dag.
Zeg maar Caroline.
Caroline, ja.
Hey. Norma, je bent ondertussen 75 jaar, je zorgt al 25 jaar voor je vader, die ondertussen al 103 is.
Ja.
Waarom heb je besloten om voor je vader te zorgen?
Ja, als mijn mama overleden is in 1995, was die mens alleen. En ja, we vonden dat een beetje ons plicht voor hem te zorgen. Hij had vroeger voor ons gezorgd, dus... We vonden dat ons plicht dat we voor hem mochten zorgen.
Mm-hmm.
En nadat
stond je er alleen voor die zorg?
Eigenlijk niet, met twee. Maar spijtig genoeg is mijn zus achtergebleven.
Oké.
Ja. Dus door bepaalde omstandigheden.
Mm-hmm.
Maar... is al 10 jaar. Dus...
dus je vader woont bij jou en je man in?
Ja.
Heb je je job daarvoor opzij geschoven of was je sowieso thuis?
Nee, want hij was goed. Nee, want ik werkte nog altijd in de transportsector voor douanedocumenten. En hij was goed, dus zolang dat ik gewerkt heb, eigenlijk moet ik zeggen, hij is nog goed, want hij gaat nog 3 keer in de week gaan kaarten.
Ah, ja, dat dus, doet ook. Dan kan jij eens even zelf voor jezelf zorgen.
Ja, het is natuurlijk, hij zit in een rolstoel, dat hij behulpzaam is. Hé.
Mm-hmm. Ja, want Norma, 75, dat is het nieuwe 50 natuurlijk, maar toch, je moet je vader uit bed tillen, je moet hem wassen. Ja. Hoe zwaar is dat?
Nee, wassen moet ik niet doen, dat doen de verpleegsters van het Witgele Kruis.
Oké.
Ja.
Maar toch, het is... zorgen voor een baby, dat is al vermoeiend, ja. maar zorgen voor iemand die... ja, hulpbehoevend is, niet zelf kan wandelen, zich misschien niet zelf kan aankleden, uitkleden?
Nee, ik moet zeggen, het is een heel gemakkelijke mens.
Mm-hmm.
Hij zal nooit over iets reclameren, hij zal nooit over iets zagen of doen. Het is een heel gemakkelijke mens voor in huis te hebben, maar het is soms zwaar. Ik geef dat toe.
En bedoel je dan fysiek of ook mentaal?
Ja, een beetje fysiek. En mentaal is dat eigenlijk een beetje meer mentaal dan fysiek.
Ja.
Fysiek ook, maar moet hem gewoon helpen in de rolstoel. Mijn man helpt hem mee. Maar ja, die kan nu niet, want die is ook in de kliniek opgenomen geweest voor stents te plaatsen.
Mm-hmm.
En moet dus ook een beetje voorzichtig zijn. Maar het is eigenlijk gewoon uit de zetel in zijn rolstoel en dan met de traplift naar boven.
Ja. Nu, je zei daarnet al, mentaal is het zwaarder soms dan fysiek. Wat weegt er dan?
Je moet hem aandacht geven, hij hoort zo goed niet, dus moet 2-3 keer hetzelfde eraan. Ja, het is dat hij soms zo een keer een beetje inwerkt op een mens, maar ik zeg altijd, ja, het is een mens van 103 jaar,
mm-hmm.
We komen dat wel te boven.
Je bent een positieve vrouw, Norma, ik hoor dat. Maar vrouwken hier in de studio, die zorgt voor haar dochter. En ik zei daarnet, ja, Norma zorgt voor haar vader van 103. En vrouwke, jij vroeg zich af...
Wie zorgt voor Norma?
Wie zorgt er voor Norma?
Ja, af en toe mijn kinders, kijk, die hebben nu bijgesprongen voor bij mijn pad te komen, best dat ik bij mijn man was in de kliniek. Dus ja, je moet je daarop rekenen. En ik hoop... dat ze ooit van zijn leven voor mij gaan zorgen, maar dat gaat wat anders zijn, denk ik.
Ah, denk je dat, ja?
En wel, ik denk dat die jonge mensen hebben er zo'n tijd niet meer of geven zich de moeite niet meer, vind ik. Hoeveel mensen horen niet in het rusthuis zitten?
Daar ben je zelf ook bang.
Ja, natuurlijk, als je niet verder kunt, moet het zo doen, niet?
Ja, dat is inderdaad, de tijden zijn veranderd, het gebeurt veel vaker. Dus, heel vaak zijn jongeren 2 verdieners tegenwoordig, hè?
Ja, en ik vind dat ook een beetje afhangt van het karakter dat de mensen zelf hebben. Zij mijn karakter, maar zij ook zijn karakter. Want als je dan moeilijke mensen hebt, is dat nog moeilijker. He?
Ja, jij lijkt me nu wel niet zo moeilijk en normaal om voor te zorgen, maar ik ken jou ook nog maar 2 minuten.
Ja.
Maar goed, het is, ja, durf je dat te vragen aan je kinderen?
Ik vraag gewoon, is er iemand die bereid is voor bij Bompa te komen, terwijl ik naar de kliniek ga?
Nee, ik bedoel, durf je dat te vragen al later, als je voelt het gaat niet meer?
Nee, dat zou ik niet doen. Ik denk dat ze zelf gaan moeten zeggen dit of dat, maar ik zelf niet, nee.
Nee.
Ik heb altijd gezegd, laat mij gerust, zolang als dat kan, laat mij in mijn huis blijven. Mijn papa zegt dat ook. Laat mij zolang hier blijven, en als ik in het rusthuis zit, zegt hij, ben ik op 8 dagen weg.
Ja.
En dat vind ik een beetje, allee, ja.
Dat hoor je vaak, dat, hè?
Ja, ik zou dat niet willen over mijn hart krijgen, dat ze tegenkomen.
Mm-hmm. Oké. Okay. Norma, dankjewel voor de babbel. Mag ik nog één vraag stellen? Want
ja.
ik hoor jouw stoellift zeggen. Je job niet meer verder zetten, of in het begin wel, maar nu, je hebt de zorg voor een ander op jouw mooie oude dag, om het zo te zeggen. Hoe trek je dat financieel?
Hoe bedoel je financieel?
Is dat financieel ook zwaar?
Financieel is dat eigenlijk niet zwaar. Hij draagt iets bij, zodat hij zegt het altijd. Ik draag mijn steentje bij, zoals ik zou bijdragen in het rusthuis. Natuurlijk. Dat is ook niet de som, hè, want die mensen betalen dat blauw. Als ik dat doe, ik doe ook vrijwilligerswerk voor de CM. Dus af en toe reik ik met mensen naar de kliniek. En ik hoor dat van sommige mensen die in een trusthuis zitten, dan die mensen zich blauw betalen. Mm-hmm. Ja.
Ja, we gaan zo dadelijk eens verder om dat financiële plaatje. Hè. Maar Norma, ik wou dat je mijn dochter was. Ik zou me heel veilig voelen bij jou. Dat is, je bent gepakt en gemazzeld in de zorg. Dank je wel. En vele groetjes en veel beterschap aan je man, hè?
Ja, dank je wel.
Dag Norma.
Ja, dag Caroline. I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, I'll show ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire, the best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time, but you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, I'll show ya, I'll blow ya mind. Until the fire go crazy, until the fire go crazy. Cause today, I'll show ya. Rhythm is magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. I'll show ya. I'll blow ya. Mind. Until the
Selassou en Crazy Vibes. We hebben het hier over mantelzorgers. We hebben een aantal personen gehoord die aan mantelzorg doen. Ofwel voor je vader of voor je moeder. Karel hier in de studio doet mantelzorg samen met broers en zus voor de moeder. En dan Frauke is mantelzorger voor haar dochter. Levenslang.
Levenslang, ja.
Ja. Financieel, hoe gaat dat? Want mantelzorg wordt... er is geen mantelzorgstatuut, hè?
Nee.
Ja, er zijn verschillende systemen, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, maar die zijn beperkt in tijd en complex. En heel wat mensen belanden uiteindelijk wel in een situatie dat ze niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid, want dat bestaat niet voor mantelzorgers. Terwijl het is een hele nobele en zware taak, maar geen financiële bijstand. Er zou nu verandering in komen. Maggie de Blok is daar aan het werken, maar dat zou maar 1 maand vol tijd zijn met uitkering van de RVA, Frauke. Dat is voor jou niet zoveel, hè?
Een hele kleine druppel op een hitteplaat.
Ja, dat is zo. Hoe gaat dat financieel?
Wij werken met 2. Wij willen dat ook wel doen, niet alleen financieel, maar ook omdat wij dat zelf ook wel willen. Hey, maar ik kan nu in de week naar de leefgroep. Maar eens dat zij meerderjarig is, moet zij een persoonsvolgend budget krijgen vanuit het VAPH. Mm-hmm. En wij weten nu al dat op het moment dat zij de overstap maakt van minderjarige zorg naar meerderjarige zorg, dat zij enkel het budget krijgt van de momenten dat ze effectief in de leefgroep zit. Dat wordt omgezet in een budget. De momenten dat ze op school zit, zitten niet in dat budget. Dus hoe dan ook krijgt zij een budget waarmee dat ze ofwel een dagopvang kan, ofwel kan wonen.
Mm-hmm. Maar dat zijn wel grote bedragen.
Wij kunnen dat niet ophoesten. Dat is onmogelijk, want dat is personeel dat je betaalt. Maar wij krijgen dan krijg je een budget toegewezen binnen een bepaalde prioriteitengroep en kom je op een wachtlijst, maar krijg je geen garantie van binnen de 5 of binnen de 10 of zelfs binnen de 20 jaar heb je dat budget. Dus weet je ook niet hoe lang moet ik dat hier nog volhouden tot ik eigenlijk de volwaardige ondersteuning krijg die mijn dochter nodig heeft. Want Marie wil werken en wil in de leefgroep wonen, maar als zij geen persoonsvolgend budget krijgt, dan kan ze dat niet.
Ja, dat geeft enorm veel stress en
dat
onzekerheid.
Dat geeft enorm veel stress. Zolang dat ik niet weet dat ze volwaardig budget heeft, is dat vechten en hopen en inderdaad heel stressvol.
Ja.
Want je hebt er als burger ook geen grip op. Het is administratief een ongelooflijke romslomp. Met brieven dat je terugkrijgt, dat je de helft niet van verstaat. Maar waar ik eigenlijk het meeste kwaad voor ben, is dat dan ministers van Welzijn blijven zeggen, er is zorggarantie.
Wouter Beke,
tot er voor kort
Johan Deurzen.
Het persoonsvolgend budget is iets positiefs op zich wel, maar als er geen budget is, dan is het een lege doos.
Dus je wordt met kluitje in het riet ingestuurd eigenlijk.
Ja, en dan moeten ze het gewoon ook maar zeggen tegen ons. Van, ja, sorry, maar wij investeren daar niet in en dan moeten jullie maar wachten. Maar die grote loze woorden, daar zien wij eigenlijk niks mee.
Dat is heel frustrerend en heel veel ouders hebben hetzelfde probleem.
Ja, absoluut.
Ja, kijk. Trouwens, Frauke, 3 kinderen waarvan er eentje ondersteuning nodig heeft en dan fulltime werken. Ik zou jou een vuistje geven.
Maar goed. Ja, dankjewel. Ja. En de corona is dat misschien niet zo veilig.
Een vuistje is beter dan een knuffel.
Ja, het is dat.
Ja. Karel, ik wou jou ook vragen, want je bent ook een mantelzorger. Je bent 4,50 gaan werken, maar dat krijgt ook geen ondersteuning.
Nee, dat klopt ook. Nu, ik heb het geluk, denk ik, dat ik iets meer dan gemiddeld bemiddeld ben. Wat maakt dat voor mij financieel eigenlijk geen probleem is.
Ja, ja. Kijk, ik wou nog 1 ding zeggen. Frauke, later voor je ouders zorgen. Want
ja, wij hebben het gehad. Mijn schoonmama is 8 weken zeker ziek geweest, is dan ook gestorven. We hebben dat dan ook 8 weken opgenomen met alle plezier en liefde. En we vonden ook dat we moesten doen. Maar dat was op dat moment een heel helse periode. Maar ik mag er inderdaad niet aan denken dat mijn schoonpapa en mijn 2 ouders ook hulpbehoevend worden. Ik wil ook voor hen iets betekenen.
Mm-hmm.
Maar dat wordt toveren, vrees ik.
Ja, heb je nog broers of zussen?
Ik heb nog 1 zus, ja.
Als je aan het luisteren bent, lieve zus.
Maar zij zal dat zeker met heel veel plezier. Dat wordt zeker ook gedeeld, dat ben ik heel zeker.
Ja. We hebben het vandaag over mantelzorg. Er zijn al heel weinig zorgkundigen. Hè. Is mantelzorg dan geen oplossing? Zou je het aanraden aan anderen in plaats van bijvoorbeeld je ouders naar een zorgcentrum te brengen?
Ik denk dat je vooral op lange termijn moet denken. Wij zijn mantelzorgers voor Marie. Zij gaat in de week naar de voorziening, dus is gedeelde zorg. Maar ik vind wel dat ik nog altijd 24 op 24 voor mijn dochter zorg. Mentaal ben ik constant bezig met haar. Als ze zich niet goed voelt, dan ben ik al aan het denken van wie zal dat opvangen, zal dat lukken, dit en dat. Dus het is ook niet omdat het even niet thuis is, dat je ook niet blijft zorgen voor. Dat vind ik ook wel een belangrijke... Mm-hmm. Je doet het, je doet het. Het wordt niet gevraagd of je het kunt. Je doet het met alle plezier, maar ja. De erkenning daarvoor is wel heel belangrijk.
Ja, dat denk ik ook, de erkenning die je ervoor krijgt.
Ik denk ook voor de kinderen dat het ietsje makkelijker is. Maar als je kijkt naar je ouders en je moet die fysieke zorg gaan doen, ik bedoel, je moet die gaan wassen, dat is toch nog altijd iets anders, denk ik.
En je wordt zelf een dag ouder, Karel? Je ziet
wordt
er heel,
zelf een dag ouder ook, maar het is een stukje onterend ook. Ons moeder kan haar redelijk behelpen en we hebben ook een zorgkundige die haar daarin ook begeleidt en helpt voor het wassen en zo. Dat is iemand die buiten de familie staat. Maar als ik dan even kijk naar mijn echtgenote, die ook haar ouders heeft moeten afgeven en daar ook voor gezorgd heeft. Het is onterend, denk ik, als je als dochter je vader moet wassen. Ik denk dat die drempel nog iets anders is dan dat je een kind verzorgt.
Ja, heeft het ook niks moois? Het heeft iets heel intiems ook wel, hè? Daar zet je toch over op een gegeven moment, of blijft dat moeilijk?
Ik denk dat het moeilijk is en misschien ook wel van twee kanten, denk ik. Eén, degene die de hulp moet krijgen van een kind dat voor u gaat zorgen. Ik denk dat het makkelijker is als iemand vreemd voor u gaat zorgen dan dat een eigen kind is of zo.
Ja. Misschien is dat heel persoonlijk, hè? Heel subjectief.
Dus ik denk dat langs twee kanten een stukje een drempel is.
Mm. Ja, dat kan ik me inbeelden. Goed, het uur zit erop. Wij gaan afscheid nemen, Karel. En Frauke, dank je wel om hier te komen praten over mantelzorg. Ik onthoud vooral die erkenning die zo belangrijk is. Hè. Ik hoop dat jullie dit een klein beetje hebben kunnen doorduwen bij alle mensen die hebben, die hebben geluisterd. Je kan alles iets herbeluisteren via Radio 1 Select. Dat is via de app of via radio1.be. Voor mij is het ook tijd om naar huis te gaan, want ik begin te doddelen. Nog even Duran Duran en The Reflex.
Dank u wel.